En inmiddels gaan wij dan naar het Oude Testament, was de bedoeling, om ons bezig te houden met het begrip lossing of verlossing. Lossing of verlossing. Het zijn begrippen namelijk met meerdere facetten en men zou ze allemaal moeten kennen, opdat men de volle betekenis van de term zou meekrijgen. En weer gaat het in beginsel over twee woorden. Ik laat de nieuwtestamentische termen in dat verband buiten beschouwing. Maakt namelijk toch niks uit. Het gaat om oudtestamentische begrippen en die zouden wij in dat verband leren. Er zijn twee termen in het Oude Testament, in het Hebreeuws althans, die vertaald worden met lossing. Ik zal proberen dat op te schrijven. Verlossing, het een is pada, een Hebreeuwse term. Ik zal er voor degenen die het leuk vinden bijschrijven, het is 6299, dat is het strong reference nummer. Tegenwoordig heeft iedereen een computer en kun je zo'n term zo nazoeken. Dan hoef je het woord helemaal niet te kennen, je hebt gewoon een rugnummer. En een andere term is Gaal. Ik weet nooit hoe ik het schrijven zal, ik zet er deze keer maar twee puntjes op dan. Gaal, ook bekend als Goel. Want hoe het met die uitspraak zit, dat is ingewikkeld, maar dat leg je toch niet uit. Gaal of Goel. En daarvoor heb je nummer 1350 tot en met 1353. Waarom dat verschillende nummers zijn, ja, dat moet je aan meneer Strong vragen. Maar het gaat elke keer gewoon om hetzelfde Hebreeuwse woord. Maar omdat men denkt dat het verschillende betekenis of toepassing heeft, heeft men er een verschillend nummer aan gegeven. Daar willen wij nog wel eens instinken. Je vindt een woord, je zoekt het op in een concordantie of met een strongnummer via de computer. Maar je krijgt niet de complete lijst, omdat het woord onder andere nummers ook voorkomt. Je moet altijd even kijken, het nummer ervoor, het nummer erna en het nummer er nog verder na enzovoorts. Goed opletten altijd bij dit soort dingen. Beide woorden worden vertaald met verlossing of lossing. Er is een klein verschil in praktische betekenis van het woord, die noem ik maar meteen. In verband met pada ligt de nadruk meer op de prijs. Op het idee dat er een prijs betaald wordt dus. En bij Gaal of Goel ligt de nadruk op de persoon. Schrijf maar op persoon, vooruit. De persoon die de prijs betaalt. Dat is dan dus de verlosser of losser. Maar ook bij wat hij doet, het werkwoord Gaal, ligt de nadruk op degene die het doet. Daar gaat het om. In het andere woord ligt de nadruk op de prijs die betaald wordt. Maar voor de rest kan het gewoon, en wordt het ook gewoon door elkaar gebruikt in het Oude Testament. Dus veel verschil maakt het niet. Maar de termen worden gebruikt. Nou, laat ik maar even bij pada beginnen voor de aardigheid. De term pada wordt gebruikt voor de lossing van de eerstgeborenen. Dat is een begrip waar wij tegenwoordig niks meer mee van doen hebben. Maar het is een begrip dat wel degelijk illustratief is voor de verlossing waaraan wij deel gekregen hebben. Per slot, ook wij worden geacht eerstgeborenen te zijn, op een of andere wijze. Maar de idee is, het Oud-Testamentische idee is, die van al wat de baarmoeder opent is mijn, spreekt de Heer. Daarbij gaat het dus om eerstgeborenen. Overigens uit de vrouw en niet uit de man. Maar goed. En die eerstgeborenen zijn dus voor de Heer, zijn het eigendom des Heeren. Is de eerste vrucht van het land, net zo goed, hetzelfde verhaal. Alle eerste is voor de Heer. En in de praktijk kan in sommige gevallen, is niet altijd zo, maar in de praktijk kan in sommige gevallen die eerstgeborene teruggekocht worden, is de gedachte eigenlijk. Vrij gekocht worden. Het is in het algemeen zo, en Ik kan niet nauwkeurig zijn, want die wetten zijn tamelijk gecompliceerd. Maar in het algemeen is het zo dat de eerstgeborene van de kudde, en de eerste vrucht van de oogst enzovoorts, is bestemd voor de Heer. Dat betekent in de praktijk dat het geofferd wordt. En voor het beest in kwestie betekent het dat hij het loodje legt. Wat dat ook wezen mogen, denk ik dan altijd. Maar in ieder geval, het beest sterft. Bij de mensen is dat niet zo. De eerstgeborenen van de mensen zijn net zo goed bestemd voor de Heer, maar kunnen gelost worden, heet dat. En dan moet er een prijs betaald worden. De prijs verschilt weer in verband met wat voor mens het is. Of het een mannetje of een vrouwtje is, of iets dergelijks. En nog zo het een en ander. De mannen zijn wat meer waard dan vrouwen. Om voor de hand liggende redenen, ja, Jos, ja. Goed. Hebben we die vast weer gehad. Maar het is dus het gaat erom dat die eerstgeborene is van de Heer en kan vrij gekocht worden. Dan moet er een prijs betaald worden. Zou dat niet gebeuren, zou de persoon in kwestie moeten sterven, is eigenlijk het idee. Maar het gaat dus om de betaling van een losprijs. Daarbij wordt gewoonlijk het woord pada gebruikt, omdat de nadruk ligt op het betalen van één prijs. Wij vinden dat bijvoorbeeld, want hier kan ik lang niet volledig zijn, wij vinden dat bijvoorbeeld in Exodus hoofdstuk 13. Exodus 13 vanaf vers 12. Zo zult gij tot de Heere doen overgaan alles wat de baarmoeder opent. Ook alles wat opent van de vrucht der beesten die gij hebben zult, de mannetjes zullen des Heeren zijn. Maar dat betekent gewoon de eerstgeborene uit de vrouw, nogmaals, is voor de Heer bestemd. En dan vers 13. Doch al wat de baarmoeder der ezelin opent, zult gij lossen met een lam. Wanneer gij het nu niet lost, zo zult gij het de nek breken. Maar alle eerstgeborenen des mensen onder uw zonen zult gij lossen. En het zou tot teken zijn, want dat staat er dan in de volgende verse, vers 15. Want het geschiedde toen Farao zich verhardde ons te laten trekken, zo doodde de Heere alle eerstgeborenen in Egypteland, van des mensen eerstgeborenen af tot de eerstgeborenen der beesten. Bijbelse gedachte is dat al het eerstgeborene in elk geval bestemd is voor de Heer. En dus hier niet verder leeft. En zo gebeurde het bij de uittocht uit Egypte ook. Niettemin de eerstgeborene zou gelost worden. Nou goed. En dat zou dan een teken zijn. In eerste plaats natuurlijk onder Israël een teken dat terugwijst naar de verlossing zoals die tot stand kwam uit Egypte. Maar de gedachte is, er moet een prijs voor betaald worden om het te kunnen houden. Want normaal gesproken is het voor de Heer. U vindt dat ook in Leviticus 27... Ik noem niet alle schriftgedeelten waar dit allemaal voorkomt, maar ik noem deze teksten omdat daar inderdaad het woord pada gebruikt wordt voor lossen. Leviticus 27. Vers 26. Maar het eerstgeborene dat de Heere van een beest eerstgeboren wordt, dat zal niemand heiligen, het zij een os of klein vee, het is des Heren. Met andere woorden, het zal niet gelost worden. Het is voor de Heer bestemd, hè? Het zal niet gelost worden. Vers 27, doch is het van een onrein beest, hij zal dat lossen naar uw schatting en zal zijn vijfde deel daarboven toedoen. En indien het niet gelost wordt, zo zal het verkocht worden naar uw schatting. En dat naar uw schatting wil zeggen dat naar de prijs die daarvoor staat enzovoort. Het is duidelijk in dit soort versen dat de nadruk inderdaad ligt op de prijs die betaald zou worden ten behoeve van de lossing. En waar het uiteindelijk over gaat is natuurlijk dat voor zover wij verlost worden of verlost zijn, is het inderdaad omdat er een prijs voor betaald is geworden. Iemand heeft die prijs betaald. Daar gaat het om. Het moest wat kosten. En nu ik, eraan denk, voeg ik er meteen nog maar even iets aan toe. In verband met die lossing is dikwijls de vraag, als men dat doorkrijgt tenminste, dat het gaat om het betalen van een prijs, is dikwijls de vraag, maar aan wie wordt de prijs dan betaald? En ik moet u zeggen, dat waar het gaat om onze verlossing, heb ik nog nooit in de Bijbel gevonden aan wie die prijs dan betaald zal worden. En dus elke uitspraak daarover is zuiver speculatief. Nou ja, goed, er bestaan uiteenlopende theorieën. De een zegt de losprijs die de Heer Jezus betaalde werd betaald aan God, de Vader. Er zijn er ook die zeggen de losprijs werd betaald aan de duivel. En beide valt een redenering voor te bedenken. Alleen je vindt hem niet in de Bijbel terug. Er staat nergens aan wie de prijs betaald wordt. En daarna zouden we ons realiseren dat het betalen van een prijs ook in onze Nederlandse terminologie niet noodzakelijk impliceert dat het betaald wordt aan iemand. Het kost gewoon wat. Maar waar die kostprijs dan precies blijft, is niet van essentieel belang. Maar het idee dat het wat kost, dat is van belang. Zie? Meer kan ik er ook niet van zeggen, want de Bijbel zegt er ook niks over. En als u denkt van wel, dan houd ik me aanbevolen. Want misschien hebben wij iets over het hoofd gezien. Dat kan natuurlijk. Nou goed, gaan we even verder. Komen wij terecht in nummer 3. Een paar bladzijden verder. Een wat ingewikkeld verhaal, maar in nummer 3 worden de eerstgeborenen en daarmee ook de functie, de verantwoordelijkheid die hoort bij de eerstgeborenen. Die functie daarvan en de verantwoordelijkheid daarvan worden overgedragen aan de levieten. Dat wil zeggen, wat normaal de verantwoordelijkheid was van de eerstgeborenen in de diverse families van Israël, dat wordt daarna de verantwoordelijkheid van de levieten, stam van Levi. En dus krijgt de stam van Levi als het ware eerst geboorterecht op een of andere wijze. Nou goed, daarna wordt er een uitwisseling gemaakt. Wordt geteld hoeveel eerstgeborenen zijn er, hoeveel levieten zijn er. En het verschil daarvan leverde een probleem op. Ze konden niet allemaal vervangen worden, dus moeten er een paar gelost worden, heet zoiets dan. En dat staat in vers 45... Vanaf vers 45 van nummer 3. Neem de levieten in plaats van alle eerstgeboorten onder de kinderen Israëls en de beesten der levieten in plaats van hun beesten, want de levieten zullen mijn zijn. Ik ben de Heere. Aangaande de 273 die gelost zullen worden, die overschieten boven de levieten van de eerstgeborenen van de kinderen Israëls. Gij zult voor elk hoofd 5 sikkels nemen en zo verder. Dus er waren 273 eerstgeborenen die niet meer konden vervangen worden door levieten, want er waren te weinig levieten. Niettemin, die eerstgeborenen zouden hun functie en verantwoordelijkheid als zodanig verliezen. Dat wil zeggen, konden vrijgekocht worden van die verantwoordelijkheid en er moesten dus 5 sikkels voor betaald worden, zegt vers 47 en zo verder. En de losprijs in dit geval gaat naar de naar Aaron en zijn zonen, naar de eerstgeborenen binnen de stam van Levi, voor de gelegenheid. Maar de gedachte is dat dus levieten eerstgeborenen zijn en daarmee dat dus priesters eerstgeborenen zijn. Als men dus in nieuwtestamentische tijd gelooft dat wij als gelovigen priesters zijn geworden, tot priesters gemaakt, impliceert dat dus dat we zijn gemaakt tot eerstgeborenen. En zo is het natuurlijk ook. Hebben jullie dat? Zodat je die termen zelfs met elkaar verwisselen kunt. Daar gaat het om, hè? Nou goed, meer zal ik daar niet van zeggen, want per slot gaat het alleen even om het gebruik van deze term. Komt trouwens ook nog voor in dit verband in nummer 18, vanaf vers 15, maar die zoek ik verder niet op. Maar het idee uit dit soort schriftplaatsen moet duidelijk zijn. Er worden mensen vrijgekocht van hun positie, van hun verantwoordelijkheid. Mensen worden geboren als eerstgeborenen en hebben dus bepaalde verplichtingen, zijn bestemd voor God enzovoorts, maar ze kunnen inderdaad vrijgekocht worden. De situatie namelijk die erin uitgebeeld wordt, is precies de tegenovergestelde overigens. Wat er uitgebeeld wordt, is dat wij allen geboren worden Niet als eigendom gods, zozeer, maar als, nou ja, eigendom is niet het goede woord, maar min of meer dan, wij worden geboren in dienst van de tegenstander, Satan namelijk. En wij zouden uit zijn dienst, zeg maar slavernij, dat is iets sterker dan dienst, zouden wij vrijgekocht worden. Dus het is een omgekeerd beeld eigenlijk. Zie? En onze verlossing is dus onze vrijkoping uit de dienstbaarheid. Het staat, woord in de Statenvertaling voor slavernij. Vrijkoping uit de dienstbaarheid aan de duivel, de Satan, de God deze eeuw, of hoe je maar genoemd mag worden. We hebben het daar straks nog uitgebreider over. Het gaat erom dat we de beginsel even leren begrijpen. Dat wil zeggen, er worden mensen geboren met bepaalde verplichtingen. Ze zijn niet vrij, ze hebben namelijk verantwoordelijkheid op grond van hun geboorte. Maar ze kunnen daaruit vrijgekocht worden, is het idee. Nou goed, en dat is met ons ook zo, is met de hele mensheid zo. We worden geboren onder bepaalde dwang, verplichtingen, althans machten die over ons heersen op een of andere wijze. Maar wij kunnen daaruit vrijgekocht worden en dat is wat verlossing werkelijk is. Dat is de enige echte Bijbelse betekenis van de term. Vandaar dat we de term tegenkomen in verband met de verlossing uit slavernij in het algemeen. Ik noem twee schriftplaatsen, namelijk Exodus 21. Exodus 21. Gedeelte waarboven staat bijzondere wetten, maar het zijn wetten met betrekking tot slavernij. En dat vond men toch tamelijk bijzonder, blijkbaar 350 jaar geleden of zo. En de gedachte is in dat schriftgedeelte al, dat men weliswaar in slavernij kan zijn dan wel geraken, maar dat men elke 7 jaar of na 7 jaren, in het 7e jaar... vrij uitgaat, dat staat er ook, hè? Vers 2, als gij een Hebreeuwse knecht kopen zult, dus je kon Hebreeuwse knechten kopen, die zal 6 jaren dienen, maar in het 7e zal hij voor vrij uitgaan. Om, dan wel tegen, niet. Hoeft niet voor betaald te worden. Slavernij duurt maar 6 jaar maximaal, onder het motto 6 dagen, jaren. 6 dagen zult gij al uw werk doen. Al uw eigen werk doen is de gedachte en daarna moet het ophouden. Want de 7 staat voor het Koninkrijk van Christus, het Messiaanse Rijk, nieuw verbond, nieuwe schepping eventueel. En wat dies meer zei, en slavernij duurt dus nooit langer dan tot en met de 6. Dan moet het uiterlijk afgelopen zijn, want 7 is het werk van de Heer, daar komt het op neer in de praktijk. Dus zal 6 jaren dienen, maar in het 7e zal hij voor vrij uitgaan om niet. Indien hij met zijn lijf ingekomen zal zijn, zo zal hij met zijn lijf uitgaan. Ik weet niet of hij ook zonder zijn lijf kan inkomen. Of het in het lichaam geschied is of buiten het lichaam, dat weet ik dus niet. Zo kun je ook schriftplaatsen met elkaar vergelijken. Indien hij een getrouwd man was, zo zal zijn vrouw met hem uitgaan. Als hij getrouwd in slavernij zal gekomen zijn namelijk. Zou hij ook met zijn vrouw uitgaan? Indien hem zijn heer een vrouw gegeven en zij hem zoon of dochter gebaat zal hebben, zo zal de vrouw en haar kinderen haars heren zijn. En hij zal met zijn lijf, dat wil zeggen zonder vrouw en kinderen, uitgaan. Als die vrouw en kinderen van zijn heer gekregen heeft, dan, als hij dan vrij wordt in het sabbatjaar, want dat is wat het is, dan moet hij zijn vrouw en kinderen achterlaten. Die blijven van zijn heer. Maar er is een mogelijkheid om dat weer op te lossen, vers 5. Maar indien de knecht ronduit. En dat bestond nog niet eens in de evangelische omroep, hoor. Maar indien de knecht ronduit, zeggen ze al. Ik heb mijn heer, mijn vrouw en mijn kinderen lief. Ik wil niet vrij uitgaan, zo zal hem zijn heer tot de goden, dat wil zeggen tot de machtigen. Elohim, machtigen. Zal hem zijn heer tot de goden brengen, daarna zal hij hem aan de deur of aan de post brengen, de deurpost. En zijn heer zal hem met een priem zijn oor doorboren en hij zal hem eeuwiglijk dienen. Prachtig verhaal, omdat het later aangehaald wordt en toegepast wordt op de Heer Jezus. Gij hebt mij het oor doorboord. Wat was het, Psalm 40? Of wel? Gij hebt mij het oor doorboord. De gedachte is dat de Heer Jezus... Dat is moeilijk hoor, maar als je het niet begrijpt, schrijf hem dan op. Hè? Zoek hem maar eens na. De gedachte is dat de Heer Jezus kwam om een dienstwerk te doen, hier op aarde. Daarna was hij vrij in zijn opstanding. Namelijk was het werk voorbij dat hij moest doen. Hij had het gedaan, klaar en afgelopen. De rust in, er ging de rust in, staat er dan ook in Hebreeën 4 enzovoorts. Daarna was hij vrij om te gaan zoals hij wilde. Maar in plaats daarvan liet hij zich het oor doorboren. Dat wil zeggen, hij bleef in dienst van zijn Heer. Vrijwillig. Dat is na zijn opstanding namelijk. En het schriftgedeelte dat daarbij hoort is enerzijds Psalm 40, maar het wordt aangehaald in Hebreeën hoofdstuk 10, waar de Heer geacht wordt te zeggen, geciteerd uit het Oude Testament, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven en woorden van gelijke strekking. Maar uit vergelijking van deze schriftplaatsen, inclusief Exodus 21, blijkt dat het daarbij gaat niet om het doen van de wil Gods door de Heer Jezus hier op aarde tot in zijn dood, maar om het doen van de wil Gods na zijn opstanding sindsdien, nu in onze dagen. Ja, dat is een moeilijke, dat weet ik wel. Maar ja, dat is met al die schriftplaatsen over het tegenwoordige werk van Christus zo. Men ziet ze traditioneel over het hoofd en men interpreteert ze alsof ze van toepassing zijn op wat hij in het verleden gedaan heeft. De Bijbelse gedachte is dat de Heer Jezus eerst in vernedering kwam onder de wet en dus als slaaf van de wet, Galaten 4 in elk geval, hij kwam onder de wet om degenen die onder de wet waren te verlossen, vrij te kopen van onder de slavernij van de wet, waaronder men van nature is, zeker als men Jood is. Toch? Maar nadat dat gebeurd is, is hij vrij. Hij kwam om hen te verlossen en hij werd dus zelf daarvan verlost, inclusief, nou ja, ieder ander, al zijn schapen om zo te zeggen. Daarna was hij vrij, maar toen zei hij, zie, hier ben ik, ik kom, o God, om uw wil te doen. En in dat verband zei hij met de woorden van Psalm 40, gij hebt mij het oor doorboord, en zo verder. Want de gedachte is, hij was vrij, maar niettemin bleef hij in de dienst van God. Hij zei, ik wil mijn God blijven dienen, mijn Heer wil ik blijven dienen. En dat doet hij dus ook. Hij is van, door zijn Heer, dat wil zeggen door God als zodanig, aangesteld in zijn tegenwoordige positie van borg en middelaar, hoge priester, of hoe het maar heten mag, van het nieuwe verbond. Heeft hij dan vrouwen en kinderen? Nou, een familie in elk geval wel. Want wij dienen te bedenken dat de gemeente weliswaar niet wordt beschreven als zijn bruid, maar wel als zijn vrouw. Voor wie hij zich heeft overgegeven, zoals we zojuist gelezen hebben. En daarmee is het verhaal dus toch weer rond. Misschien ga ik nou te snel, maar ik ga het nou niet verder uitleggen. Het is een beetje te ver buiten het onderwerp. Zie? Maar deze wet is dus in de eerste plaats van toepassing op de Heer Jezus. Daarna, maar dat is ook de strekking van Hebreeën 10, daarna is er de consequentie van dat het voor ons ook geldt. Ook wij namelijk zijn verlost van slavernij, zijn eruit vrijgekocht en zijn dus werkelijk vrij, want als de Heer ons vrij maakt zijn wij waarlijk vrij, zegt het Nieuwe Testament. Dat is ook zo, maar de bedoeling is dat wij zeggen, maar wij hebben onze God lief. En wij willen hem blijven dienen. De Heer dienen. Onder een nieuw verbond. En voor dat doel worden ons de oren doorboord. Dat ging letterlijk met een priem door het lalletje in de deurpost. Er zit een prachtige symboliek achter. Maar die zal ik u besparen. Ik zal de korte variant geven. Het oor doorboren ging letterlijk natuurlijk door het oorlalletje. Dus voor dat doel heeft het ook redelijk grote afmetingen. Piercing, ja. Precies. Nou goed. Maar wat het uitbeeldt eigenlijk, is dat het oor dat verstopt zat, wordt doorboord, wordt geopend. Oren openen is namelijk het idee, zodat men horend wordt. Maar tegelijkertijd horig. Voor de Nederlandici onder u, want het is gewoon hetzelfde. Als men horig is, is men namelijk in slavernij. Moet men horen naar het woord van de meester? Moet men hem gehoorzamen enzovoorts? En als wij het woord Gods horen, doordat inderdaad ons oor doorboord wordt, zijn we meteen horig aan dat woord en dus aan het woord Gods, namelijk aan God zelf. Zie? En we laten dat vrijwillig doen. Elke genezing van een doofstomme in de Bijbel is daar de uitbeelding van. Geef mij het oor uitgespoten. Doorboord is dus het idee. Nou goed. Maar daar ging het niet helemaal in de eerste plaats om. Dus schrijven we terug naar het schriftgedeelte. Vers 7. Wanneer nu iemand zijn dochter zal verkocht hebben tot dienstmaagd, slavin, zo zal zij niet uitgaan gelijk de knechten uitgaan. Indien zij kwalijk bevalt in de ogen haars heren, dat hij haar niet ondertrouwd heeft. Soms denken, hoe moet je dat nou in onze tegenwoordige tijd en cultuur plaatsen, zulke uitdrukkingen. Ik bedoel, ze was slavin van de een of andere man. En als die man, soms denken, als die man zich niet eraan vergrepen heeft, maar ik weet niet of dat een goede term is, dan bevalt zij hem kennelijk niet. Dat staat hier. Indien zij kwalijk bevalt in de ogen haars heren, zodanig dat hij haar niet ondertrouwd heeft, hetgeen natuurlijk een tamelijk nette term is in dit verband, zo zal hij haar doen lossen. Aan een vreemd volk haar te verkopen zal hij niet vermogen, terwijl hij trouweloos met haar gehandeld heeft. Maar de gedachte is dat als zij kwalijk bevalt in de ogen haars heren, dan moet die heer haar verkopen. Doen los, laten lossen. Dat wil zeggen, dan krijgt hij er geld voor en dan moet hij haar laten gaan. Heb je dat? Dat is dus het lossen van een slavin. Want lossing is in het algemeen lossing uit slavernij. Vrijkoping uit slavernij. De slaaf of slavin vertegenwoordigt bepaalde waarden nou eenmaal. En als men dus uit de slavernij bevrijd moet worden, is de normale gedachte dat daar een prijs voor betaald wordt. Zo zit dat. En dat heet dus verlossing. Verlossing uit slavernij. Komt in vele andere plaatsen ook voor. Maar één noem ik er nog, dat is Leviticus 25. Let op dat in Exodus 21 vers 8 heet het lossen. Hè? Zo zal hij haar doen of laten lossen. Maar of het nou is los of verlossen, het maakt echt niks uit. Leviticus 25, vers... Even kijken. 47. Nou ja, we vallen midden in die wetgeving, maar vooruit dan maar. Er staat in vers 47 van Leviticus 25. En wanneer de hand eens vreemdelings en bijwoners die bij u is wat bekomen zal hebben. Wat gekregen zal hebben. En uw broeder die bij hem is verarmd zal zijn. Dat hij zich aan de vreemdeling, de bijwoner die bij u is. Of aan de stam van het geslacht des vreemdelings zal verkocht hebben. Dan stop ik maar even. De gedachte is namelijk dat een Israëliet zodanig verarmd is dat hij in slavernij terechtkomt. En dus het eigendom wordt van een ander. En in het bijzonder hier van een allochtoon. Van één buitenlander. Zie? Of van een andere stam. Dan staat er, vers 48, nadat hij zich zal verkocht hebben. Want als je geen geld meer hebt en geen middelen om aan inkomsten te komen, dan verkoop je dus uiteindelijk jezelf in slavernij. Dat is waar het om gaat. Maar nadat hij zich zal verkocht hebben, zal er lossing voor hem zijn. Dat wil zeggen, het moet mogelijk zijn, volgens deze wettige voorschriften, dat zo'n slaaf vrijgekocht wordt. Moet bij de wet geregeld zijn. Namelijk, een van zijn broeders, in de brede betekenis van de term, familieleden. Een van zijn broeders zal hem lossen. Of zijn oom, of de zoon zijns ooms, zijn neefje. Of die uit de naasten zijns vleesjes van zijn geslacht is, wie het maar is, maar een familielid, zal hem lossen. En eventueel, de slaaf zelf zou wellicht door een erfenis of wat dan ook. De slaaf zelf zal misschien ook inkomsten kunnen verwerven, toch, privé. En dan zal hij zichzelf lossen, laatste deel van vers 49. En begrijp goed waar het over gaat. De idee is namelijk niet dat zo'n slaaf weer vrijgekocht kan worden. De gedachte is dat familie van die slaaf, inclusief de slaaf zelf, eventueel, als hij kapitaalkrachtig genoeg is, het recht heeft om zich weer vrij te kopen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hij heeft het recht om dat te doen. De berust niet op geld, de berust op de wet. De eigenaar van deze slaaf zou theoretisch kunnen zeggen, ja, maar die verkoop ik niet. Dat is een goede slaaf, die doe ik niet weg. En dat recht heeft die eigenaar, behalve dan als er iemand van de familie van die slaaf komt, of de slaaf zelf beschikt over kapitaal, dan mag je niet weigeren. En dat is het recht van lossing dus. Die heb je, hè? Nog steeds met gebruikmaking niet van dat woord Gaal of Goel, maar nog steeds met Pada. En dus ook met enige nadruk op, hij moet wel betaald worden. Zie? Maar het recht is aanwezig bij de familie van de slaaf eventueel om dat te doen. Niet de plicht overigens. Zij hoeven dat niet te doen, maar zij kunnen het doen gewoon. Als ze kapitaalkrachtig genoeg zijn en van het recht gebruik willen maken. Nou goed. Daarna noem ik nog een paar schriftplaatsen in dit verband. Eén is Psalm 34 vers 22. En nog steeds met gebruik maken van hetzelfde woord. Psalm 34 vers 22. Schitterende tekst. Kan ook zo op een tegeltje, denk ik altijd. Het laatste vers van de psalm 34. De Heere verlost, pada, de Heere verlost de ziel, dat wil zeggen het leven, het praktische leven, levenswandel. De Heere verlost de ziel zijner knechten. Dat is een wat cryptische uitspraak. Omdat blijkbaar deze knechten des Heren toch knechten, slaven zijn, namelijk van een ander. De Heer verlost de ziel zijner knechten. Hebben jullie? Het is een wat korte uitspraak. En als ik hem leg naast wat de schrift in het algemeen over dit soort dingen zegt, dan betekent het dus dat waar men wenst de Heer te dienen, maar waar men uiteraard tegelijkertijd niet vrij is omdat men als slaaf is van iets dan wel iemand anders, daar is het de Heer die ons lost, verlost, vrijkoopt. Opdat wij daarna hem zouden dienen, is het idee. En dus de Heere verlost de ziel zijner knechten. En allen die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden. Dat is in de praktijk hetzelfde. Want daar staat allen die op hem betrouwen. Waar wij ons vertrouwen op hem stellen, zijn wij namelijk zijn knechten. En daar worden wij verlost van, door de Heer, van onder andere onze schulden. En dus, allen die op hem betrouwen zullen niet schuldig verklaard worden, is hetzelfde als de knechten des Heren worden door de Heer verlost. Zie? Maar het gaat om die slavernij. Het geheim van verlossing, om een oude term te gebruiken, het geheim. Het geheim daarvan is, van de praktische verlossing in ons leven die wij ook zouden ervaren, is erin gelegen dat wij onze vrijheid, als resultaat van die verlossing, gebruiken om uit vrije wil onze Heer te dienen. We laten ons het oordeel boren. Dan zullen we die verlossing ook daadwerkelijk beleven, dat wil zeggen in de praktijk ervaren. Verlossing van alles waar we maar van verlost moeten worden, maar wat dat is, daar hebben we het nog over natuurlijk. Zie? Een praktische waarheid. Goed. Dus hier staat verlossing in verband met schuld. Daar moet je ook van verlost worden eventueel. Maar het heeft met die slavernij van doen. Dan in dit verband ook nog even de verlossing van Israël. Als volk. Ook in de zin van kennelijk dat er een prijs voor betaald wordt. Die vinden wij in Deuteronomium. Ik noem lang niet alle teksten nu. Maar Deuteronomium 9, vers 26. Waar Mozes aan het woord is. Deuteronomium 9, vers 26. En ik bad tot de Heere en zei: De Heere, Heere, verderf uw volk en uw erfdeel niet, dat gij door uw grootheid verlost hebt. En door uw grootheid wil natuurlijk zeggen dat de Heer kapitaal krachtig genoeg was om Israël te verlossen. Hij had macht genoeg. Of hoe zeg je zoiets? Potentie kan ook een mooi woord, maar in het Nederlands krijgt dat een verkeerde gevoelswaarde mee. Maar dat is wat het is, hè? Zijn grootheid namelijk. Dat gij door uw grootheid verlost hebt. Het volk namelijk dat gij uit Egypte door een sterke hand, dat is dus die grootheid, dat gij door een sterke hand hebt uitgevoerd. Daarna vraagt u zich af, wat is dan de prijs die de Heere betaald heeft voor Israël? En ik moet u zeggen, dat is de bekende prijs die van schade, van schande, van kruis, van lijden, van ontheiliging en wat het maar wezen mag. Dat blijkt wel, want de verlossing van Israël heeft tot gevolg gehad dat over de God van Israël schande gesproken wordt sindsdien door de eeuwen heen en onder alle volkeren. Als dat dan het volk Gods is, dan hoeven wij die God niet. Begrijp je die of niet? Als God dan zo'n volk verlost, dan hoeven we die God niet. Hij wordt om hunnentwille wordt zijn naam gelasterd. Staat er toch, zegt de Heer zelf ook. Dus dat mag niet zo moeilijk zijn. Hij heeft dus inderdaad iets van zijn heerlijkheid, een deel van zijn heerlijkheid moeten opgeven. Hetzelfde was natuurlijk veel eerder het geval, maar misschien kom ik erop terug, dat weet ik niet. Maar het was ook het geval in de schepping van deze wereld in de zeven dagen. Leidde net zo goed tot ontheiliging, verlies van heerlijkheid van de Heer. Als God de God is van deze wereld, dan hoeven wij deze God niet. Want men beziet zijn wereld en zegt, nou, die God die brengt er weinig van terecht. Daar hebben wij niks aan, die hoeven wij niet. Dat is het gevolg. Maar goed, het zijn uitspraken ongehinderd door kennis van zaken. En bovendien veroordeelt men daarbij iemand zonder hem eerst gehoord te hebben. Toch? Goed. Maar goed, hier in Deuteronomium 9 is de sprake van de verlossing van Israël. Je vindt dat ook, ik noem ze uit het hoofd, zoek ze niet meer op. In 2 Samuel 7 vers 23, hetzelfde term in verband met dezelfde kwestie. 2 Samuel 7 vers 23, 1 Kronieke 17 vers 21... En Jesaja 29 vers 22. Heb je er voorlopig wel genoeg. En dat de term ook van doen heeft met verlossing van zonde. De verlossing van schuld kwamen we al tegen. In Psalm 34. Maar verlossing van zonde vinden wij in Psalm 130 vers 8. Maar eveneens in verband met Israël, daarom noem ik hem nu. Psalm 130, vers 7. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid. Bij hem is veel verlossing. Ja, mooi, hè? Veel verlossing. Dat wil zeggen dat verlossing inderdaad vele aspecten heeft, vele toepassingen heeft, waarover later meer. Bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen, vers 8, van al zijn ongerechtigheden. Maar goed, ongerechtigheden leveren natuurlijk een schuld op. In ieder geval leveren ze het schuldig op. En de schuld moet betaald worden. En als men die niet zelf kan betalen, dan is men afhankelijk van iemand anders die dat betaalt. En dat is dan dus per definitie de losser. En de enige die recht heeft om die schuld te betalen is een familielid, bij voorkeur het oudste familielid. Hebben jullie nog tot zover? Mooi. Dan ga ik nu over naar die andere term. Gaal, goel of hoe het maar uitgesproken wordt. Even kijken waar ik nou beginnen zal. Nou, eerst maar even dan bij de goel. Dat wil zeggen de man die het doet. In elk geval is het het normale woord. Ik heb er niet eens schriftplaatsen bij, want die vind je met groot gemak. Het is het normale woord voor verlosser. De verlosser als zodanig. En terwijl ik die schriftplaats aan het bestuderen was, kwam ik notabene in zelfs een orthodoxe commentaar kwam ik tegen dat het woord goel, verlosser, in het Oude Testament nergens gebruikt wordt voor de Heer Jezus Christus. In het Nieuwe Testament wel, maar in het Oude Testament helemaal niet. Nou, dat is dus een missen van de eerste orde. Want hoeveel teksten wilde u hebben? Waar staat dat de Heere de verlosser is? Men heeft kennelijk dan niet door dat de Heere inderdaad is de Heere Jezus Christus. Heel eigenaardig is dat. Maar goed, in het Oude Testament uitgebreid. In de psalmen en Jesaja is ook een aardige. Zeker vanaf hoofdstuk 40. Het zogenaamde Deutero-Jesaja. Maar niet, het is de tweede helft van Jesaja. Maar vele plaatsen. De Heere, de Heilige Israëls. Ik, de Heere, ik ben uw verlosser en niemand meer. En nou even opletten. Als men dat woord verlosser goed bestudeerd had in de Bijbel, dan zou men ogenblikkelijk niet tot de conclusie gekomen zijn, in het Oude Testament wordt het niet op de Heer van toepassing gebracht. Want daar gaat het alleen maar over Jehovah. Ik moet u zeggen, je zou nog een heel andere conclusie moeten trekken. Daar komen wij namelijk op. Het woord losser wordt namelijk slechts toegepast niet alleen maar op de man die lost. Maar aangezien het wordt toegepast op degene die lost, wordt het dus toegepast op een naast familielid. En sinds wanneer is Jehovah in het Oude Testament familie van de mens in het algemeen en van Israël in het bijzonder? Sinds kerst, broeder, sinds eerste kerstdag. Toch? Het jaar nul of zo. Sinds het jaar nul. Ik begrijp u toch? De conclusie ogenblikkelijk moet zijn dat Jehovah, openbaring van de Godheid in het Oude Testament, op een of andere wijze familie zou zijn van Israël en dus een Israëliet. Anders kan hij Israël namelijk niet verlossen. Hij heeft namelijk niet het recht om dat te doen. En degene die macht heeft over Israël, die zal Israël heus niet zomaar vrijlaten. En ook niet verkopen. Tenzij dan dat er iemand komt die de juridische macht heeft en dus het recht heeft om het te doen. Dan kan het niet geweigerd worden. Hebben die nog? En hetzelfde geldt voor heel de mensheid. Dus moest Jehovah, God, hoe je dat maar noemt, want het is nou ons verdere onderwerp niet. Maar dus moest Jehovah mens worden in het algemeen en Israëliet in het bijzonder om de mensheid en Israël in het bijzonder te kunnen lossen. Verlossen. Namelijk, hebben jullie? En dus kom je tot de ontdekking dat het woord, de term verlosser in het Oude Testament vele, vele malen wordt toegepast op de Heere Jezus Christus. Waar het trouwens ook volgt dat de Heere Jezus Christus wil zeggen Jehovah Jezus Christus. Niet alleen maar Adonai, hè? Niet alleen maar de titel, maar de naam Jehovah wordt gedragen door Jezus van Nazareth. Zeker wel. Nou goed, maar dat is even een verhaaltje buitenom. Waarom ging is dat woord goel? Het wordt vertaald natuurlijk met losser of verlosser. Ik schrijf het maar even op. Het is het algemene woord, daarom geef ik er geen tekst erbij. Want als je gewoon het woord verlosser in het Nederlands opzoekt, in het Oude Testament, in de Statenvertaling, is het gewoon goel. Er is niks moeilijks aan. Maar dan krijg je iets van 100 teksten, geloof ik, 104 of zo, geloof ik. Ik heb het niet helemaal nageteld, maakt me ook verder niet zoveel uit. Maar waar het me om gaat, is dat dezelfde term nog anders vertaald wordt. Nou ben ik daar waarschijnlijk niet helemaal compleet in, want dit soort studies doe ik om voor mij belangrijke redenen altijd in het Engels. En dan krijg je dus te maken met een andere Bijbelvertaling. Dus de statistieken in de Nederlandse vertaling heb ik niet bij de hand. Maar in elk geval één keer in de Statenvertaling, voor zover ik heb kunnen nagaan, één keer wordt hetzelfde Goel vertaald met bloedverwant. In 1 Koningen 16 vers 11 is dat. 1 Koningen 16 vers 11. Familielid, bloedverwant dus. Een tekst die met dit onderwerp niets van doen heeft. En daarom waarschijnlijk is het woord ook netjes vertaald met bloedverwant. Het geschiedde als hij regeerde, 1 Koningen 16 vers 11. Als hij op zijn troon zat, dat hij het ganse huis van Baeza sloeg. Hij liet hem niet over die mannelijk was, nog zijn bloedverwanten, nog zijn vrienden. De enige reden waarom ik het aanhaal is om te laten zien dat het woord Goel de betekenis heeft van bloedverwant. Men kan het hier niet vertalen met losse, want er slaat nergens op. En dus wordt het bloedverwant. In de oude King James Version, of Authorized Version, wordt het ook genoemd later. De Engelse oude vertaling, om zo te zeggen. Daar wordt het woord nogal eens vertaald met kinsman. En dat betekent dus bloedverwant. Kin is familie. Kinsman. Alleen in onze Statenvertaling lees je dan niet kinsman, maar lees je gewoon losser. Of eventueel veel losser dan. Vind ik soms jammer, soms ook niet, maar het is een keuze die de vertalers gemaakt hebben. Maar wij zouden ervan doordrongen zijn dat het woord losser, goel, wel degelijk impliceert, de betekenis heeft in zich heeft van bloedverwant. Ook al lost hij niks, ook al verlost hij niet, niettemin is hij goel, namelijk bloedverwant. Daar gaat het om. En heeft hij recht om te lossen. Dat hij er niet toe in staat is. Ja, dat is jammer dan. Dat hij er geen zin in heeft. Jammer dan. Dat er niks te lossen valt. Want dat kan ook nog, behalve de duif in Zuid-Frankrijk, zeg ik altijd. Ja, jammer dan. Maar niettemin heet hij goel. Bloedverwant. En helaas, in het Engels kom je dat dus vaker tegen. Ik prefereer dat eigenlijk. Maar schrijf hem erbij. Dus losser. Nou, bloedverwant is me te lang woord, dus ik schrijf gewoon op familie, lid. Maar lid is ook zo'n raar woord, denk ik. Daarna wordt het woord vertaald met wreker. Meestal in combinatie met het woord bloed. Dus dan staat er bloedwreker in het Nederlands. Het woord wreker vind je gewoonlijk niet dan. Tenzij het los van elkaar geschreven wordt. Maar wreker, dat heeft namelijk van doen met bloedwraak. En degene die het uitvoert heet dus de bloedwreker. De wreker des bloeds heet het dan. Maar het woord wreker is wel degelijk dat woord goel. Zie je? Het is namelijk het familielid, een familielid. Het familielid en bij voorkeur het hoofd van de familie, het oudste familielid, oudste in rang, niet in leeftijd, oudste in rang van de familie, die het recht heeft om die bloedwraak uit te voeren. Althans onder de wet. En daar gaat het om. En dus wordt de term dan vertaald met wreker. Het probleem is gewoon, ik hoop dat het doordringt, dat wij geen echt goede vertaling voor het woord goel hebben. En daarom wordt het verschillend vertaald al nagelang het woord gebruikt wordt in de Bijbel. En daarom moet, en aangezien het gewone woord losser is, moeten wij dus leren welke begrippen er nog meer in vastzitten. Het lossen is één van de dingen die hij doet, eventueel. Maar het gaat in de eerste plaats niet om dat hij lost in de zin van een losprijs betaalt. Dan zou je een paar dagen gebruiken, in de Bijbel althans. Maar het gaat om wie hij is. En de positie die hij inneemt als familielid en eigenlijk als eerstgeborene van de familie. Want het woord is in hoge mate synoniem in de praktijk dus met eerstgeboren. Eerstgeboorterecht en al wat ermee samenhangt. De eerstgeborene heeft dus het recht tot lossing. En dat er sprake is van een volgorde in dat recht, in rangorde dus, dat blijkt met name uit het boek Rut, waar sprake was van een losser. Maar, zei de beoogde losser, ik ben niet de eerste, niet de oudste in rang. Dus als er gelost moet worden, van het recht moet gebruik maken, dan moet ik het recht eerst geven aan iemand anders die boven mij staat. Als die het niet doet, zei Boas, dan doe ik het wel. Kan je doen als je geld zat hebt. Maar goed, Wreker vinden we in, die noem ik u dus wel, omdat die wat lastiger terug te vinden is, in nummer 35. Nummer 35. Waar we terecht zijn in de wet op de vrijsteden. Het is een wat lang verhaal, maar terwijl u het opzoekt kan ik het wel even vertellen. Nummer 35. De idee is dat er 6 steden in Israël zouden aangemerkt worden als vrijstad en zelfs letterlijk aangemerkt, want door heel het land moesten de wegwijzers zijn die wezen naar de dichtstbijzijnde vrijstad, zodat je niet kon verdwalen onderweg. Dus de uitvinding van de bewegwijzering. En de wegwijzers wijzen naar degene die de weg is. Naar de Heer natuurlijk. Die vrijsteden die zijn er namelijk voor dat als iemand de dood van een ander veroorzaakt had, niet met opzet, gaat niet over moord, het gaat wel over doodslag of manslag of hoe dat maar heet, dood door schuld heet het geloof ik officieel in het Nederlands. Wanneer er sprake is van dood door schuld, bijvoorbeeld bij een verkeersongeluk zal ik maar zeggen, dan is de doodslager, want dat is de term uit de Statenvertaling, wel degelijk schuldig. En hij is eventueel dan de prooi van de bloedwreker. De goel, naast de familielid en de oudste in rang van de familie, van het slachtoffer, heeft het recht om deze doodslager te doden. Oog om oog, tand om tand en zo verder. Het was wel geen opzet, maar niettemin, het is dood door schuld. En schuld is schuld. Die heb je toch, hè? Er was echter één manier voor de doodslager om daaraan te ontkomen. Namelijk, hij zou dan moeten vluchten naar één van de 6 vrijsteden. En daar zou hij, als tenminste daar aangetoond kan worden dat het niet met opzet was, maar door onachtzaamheid, daar zou hij dan vrij zijn voor de wraak van de bloedwreker, is het idee. Dan ga heel die wetgeving niet uitleggen. Het is mooi genoeg trouwens, maar we doen het vandaag niet. Maar waar het om gaat, is dat de bloedwreker is gewoon de goel. Normaal gesproken is hij de losser, maar nu is hij de wreker. Maar het is dezelfde functie. En we zouden dat goed begrijpen. De Heere Jezus Christus, uiteindelijk, hè, de Goel is uiteindelijk, in hoogste toepassing in de Bijbel, is het gewoon de Heere Jezus Christus. En hij is degene die verlost, die verlossing tot stand brengt. Lijkt me ook niet zo moeilijk, dat weten we ook allemaal. Maar niettemin is hij wel degelijk ook de wreker. Kijk, als over die doodslag gesproken wordt in bijvoorbeeld vanaf vers 16 of zoiets in nummer 35, dan moeten we bedenken dat de beschrijving daar op een of andere wijze in ieder geval van toepassing is op het Joodse volk, dat in onwetendheid, en het wordt vele malen vastgesteld in het Nieuwe Testament dat het in onwetendheid was, dat in onwetendheid de Heer Jezus gedood heeft. Ik weet, mannen, ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt, enzovoorts. En wat zegt Petrus daarna tot die Joden, tot die Israëlieten? Ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt. Wat moet u dus daarna zeggen? Dat ze moeten vluchten naar de vrijstad. Maar die bestond toen niet. Ze hebben in de praktijk ook nooit bestaan natuurlijk. Het is alleen wetgeving, maar daar doet men niks mee. Hè? Het is net als in Frankrijk, zal ik maar zeggen. Nou goed. Maar wat zei Petrus? Hij zei niet vlucht naar de vrijstad. Hij zegt geloof in de Heer Jezus Christus. Men moet komen tot bekering en we lezen daarna dat degenen die dat deden, daardoor werden toegevoegd aan den Heren, dan wel aan de gemeente. Want de Heer en de gemeente, dat is de vrijstad. De gemeente namelijk met Christus aan het hoofd. Dat is de vrijstad. En wat is dus de achterliggende gedachte? Dat een Jood zou moeten vluchten naar de vrijstad, waar hij Goel vindt in de zin van de verlosser. Maar als hij niet vlucht naar de vrijstad, dan loopt hij op tegen de Goel, namelijk de wreker. U weet wel, zingende zusjes, is Jezus uw redder of rechter? Is hij uw losser of wreker? Is hij uw Goel of Goel? In het laatste geval is hij trouwens de Goel van iemand anders, hè? Maar dat begrijpt u. Goed. We zullen het daar verder niet over hebben, maar het gaat om het beginsel dat het woord inderdaad vertaald wordt met wreker. Dat is in vers 12 van nummer 35. Daar staat inderdaad voor de wreker. Het woord bloed staat er daar niet bij, voor zover ik weet, voor de Goel. Deze steden zullen u tot een toevlucht zijn voor de Goel. En daarna vers 19. De wreker des bloeds, die zal de doodslager doden. Als iemand moet, zal hij hem doden. Zodat je maar weer ziet dat de Israëliet geen Israëliet meer is op het moment dat hij de Heer Jezus ontmoet en tot geloof komt in hem. Want als de ontmoeting plaatsvindt, wordt hij gedood. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is, als de Heer Jezus ontmoet, is dat in de vrijstad. Als hij tot geloof komt namelijk. Het is of het een of het ander. Nou goed, het is wat lastig, maar je moet me aan die symboliek wennen. Daarna vers 1, schrijf ze maar even op. Vers 21, vers 24, vers 25, vers 27 van ditzelfde hoofdstuk. Daarna schrijven we verder Deuteronomium 9 vers 6 en vers 12. Vervolgens Jozua 20 vers 3, 5 en 9. En 2 Samuel 14, vers 11. Gaat misschien wat snel. Maar goed, is deze niet zo duur en daar wordt het geacht allemaal op staan. Ja, meen ik serieus. Goed. Want ik heb nog maar een paar minuten en ik wil nog iets anders zeggen. Hetzelfde woord, Gaal, Goel, of wat het maar wezen mag, wordt ook vertaald in de King James Version zelfs 11 maal. In het Nederlands heb ik het niet geteld, maar nog wat vaker geloof ik. Wordt het vertaald met verontreiniging. Ja, ja. Hij is de losser, hij is familielid. Maar hetzelfde woord wordt vertaald met verontreiniging. Dan zegt men natuurlijk gewoon, nou ja, het woord heeft in beginsel twee betekenissen. Eén in verband met de lossing, andere keer heeft het van doen met verontreiniging. Tam, een homoniem. Nou goed, raar woord is dat eigenlijk. Nou. En toch, het is niet een andere betekenis. Het zijn namelijk allemaal toepassingen van één en hetzelfde begrip. De Bijbelse gedachte, en die heb ik net al aangehaald, is namelijk dat de losser treedt in de positie van een van de familieleden of desnoods van heel de familie. Misschien is heel de familie in slavernij geraakt. Dat is op zich een tamelijk schandelijke aangelegenheid. En als hij daarvoor de prijs betaalt en hen verlost, dan neemt hij dus als familielid de plaats in van zijn familie. Want dat is de positie van de eerstgeborene. Hij vertegenwoordigt heel de familie. Daarom in een volk is de eerstgeborene van het volk koning. En bij voorkeur ook hoge priester. Het is wat ingewikkeld soms, maar niettemin, dat is altijd het ideaal. En hij vertegenwoordigt dus heel het volk. L'état s'en va, zegt hij dan. Als hij jou Den Haag komt. En je maintiendrai en al dat soort dingen natuurlijk. Nou goed. En het idee is dus dat als de losser inderdaad werk van lossing doet, verontreinigt hij zich. Begrijp me goed, de teksten waarin het woord vertaald is met verontreiniging hebben lang niet altijd iets met lossing te maken. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar de verwantschap tussen die begrippen is gelegen in het feit, enerzijds het is één woord en anderzijds de losser verontreinigt zich feitelijk, onteert zich als zij zijn lossende werk doet. Die begrijp je toch? Nou ja, goed, dat is dus ook wat van de Heer Jezus gezegd wordt. Maar voor de goede orde, want ik had nog 3 minuten. Ezra 2, vers 62. Ik zoek ze niet op nou, hè. Maar ik noem de teksten dus waar dat woord vertaald is met verontreinigen, verontreiniging, verontreiniger of wat het maar wezen mag, hè. Ezra 2, vers 62. Nehemia 7, vers 64, gaat om precies hetzelfde. Het zijn mensen die niet toegelaten worden tot de priesterambt. Dat is leuk. Zij mogen niet de functie van eerstgeborenen en eigenlijk die van Goel innemen als eerstgeborenen, namelijk als priesters. Want het is niet duidelijk of ze wel echt van een Aaron afstammen. Maar goed. Ezra 2, Nehemia 7 en daarna Nehemia 13, vers 29... Dan krijg ik Job 3, dat is een hele leuke. Die zoek ik in ieder geval zelf even op. Of ben ik een buis? Nou, ik weet niet. In ieder geval Job 3, vers 5. Nou ja, die bedoelde ik niet maar vooruit. Maar het vers hoort wel in het rijtje thuis. Dat de duisternis en des doods schaduwen hem verontreinigen. Ha. Maar vertaal het nou eens met lossen. Hebben die? Dat de duisternis en des dood schaduw hem verlossen. Lossen. Nou ja, verontreinigen is een goede vertaling. Maar je kan hem ook anders lezen natuurlijk. Want per slot, verlossing komt toch tot stand via de dood. Lijden, sterven, dood. Hij smaakte voor allen de dood. Hij nam de plaats van allen in, plaatsvervangend zoals we er straks besproken hebben. Dat is het werk van de losser en zo komt verlossing tot stand. Dus ik zou hem hier, ik zou het zeker in de kantlijn erbij schrijven. Mag dan verontreiniging zijn en inderdaad, alles wat doodgaat is daardoor onrein. Dode lichamen zijn in de Bijbel zo onrein als maar enigszins mogelijk is. Niettemin, zo komt verlossing tot stand. Toch? Melaatsheid, er staat trouwens een goede uitbeelding van. Want via melaatsheid word je spierwit, volgens de Bijbel. En dus toch gereinigd, of niet? Nou ja, goed. Volgende vers zou zijn Job 19. En dat is een aardige, omdat Job 19, vers 25, de bekende woorden weergeeft. Ik weet, mijn verlosser leeft. En hij zal de laatste, dat wil zeggen ten laatste, hij zal ten laatste over het stof opstaan. Dat wil zeggen, hij zal het stof overwinnen en daarmee de dood overwinnen. En de verlosser is dus degene die de dood overwint. Namelijk, hij is degene die allen die aan de slavernij des verderfs, des doods onderworpen waren, daarvan verlossen kan en ook doet feitelijk. Dat is de verlosser. Maar hier heb je dus niet de verontreiniging, maar waarom ik het aanhaal is omdat je in hoofdstuk 3 vers 5 leest verontreinigen, maar hier in hoofdstuk 19 vers 25 heb je hetzelfde woord en dan is het ik weet dat mijn verlosser leeft. Dat vertaal je toch echt niet, ik weet dat mijn verontreiniger leeft. Zie? Maar het is wel degelijk zo dat via verontreiniging men rein wordt. Via vernedering verhoogd wordt. En in elk geval dat de Heer Jezus verontreinigd wordt. Nou ja, in ieder geval voor ons tot zonde gemaakt werd. En de kruis droeg en de schande verachtte door ons te verlossen. En nog steeds is dat zo waar hij geassocieerd wordt met de wereld. En soms ook waar hij geassocieerd wordt met gelovigen. Wordt hem dat vervolgens aangevreven. Die God van de christenen, zeggen de Joden dan. En ze zien een paar christenen en zeggen dan, die God van die christenen hoeven wij niet. Nou goed. Daarna noem ik nog. Jesaja 59, vers 3. Verontreinigen, hè? Gaal, verontreinigen. Jesaja 59, vers 3. Jesaja 63, vers 3. Ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprenkeld op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bezoedeld. En toch is hij de losse, dus. Zit erin. En dat blijkt ook uit het hoofdstuk natuurlijk. Hij deed een werk tot lossie van Israël, dat is Jesaja 63. En daarbij wordt hij bezoedeld, staat er. Inderdaad. Dan heb ik Klaagliederen 4, vers 14. Daniel 1, vers 8. Daniel zou zich niet verontreinigen met de voedsel van de Babyloniërs, de Galdeën enzovoorts. Maar daar staat hetzelfde woord. Twee keer zelfs, Daniel 1, vers 8. Zefanja 3, vers 1. En Maleachi 1, vers 7. Wel twee keer. En bovendien ook in vers 12. Maleachi 1, vers 12. Ik weet niet of het echt precies klopt, want ik heb ze niet allemaal in het Nederlands nagekeken. Maar in ieder geval is de gedachte dan dat in de King James Version daar het woord vertaald is met verontreinigen of iets van die aard. Misschien dat er één of twee niet kloppen, maar doet dan die waarheid dan toch echt niks af. De waarheid dus dat de losse de plaats inneemt van degene die inderdaad smaadheid draagt, die schuld heeft, die in slavernij is en die dus verlost moet worden. Het is niet een eervol werk om te lossen. Dus, daar gaat het om. Het is een kwestie van vernedering. Niettemin, hij deed het. En dat is natuurlijk wat we algemeen kennen. Hij is een weinig minder dan de engelen geworden. Hebreeën 2 citeer ik nu dan wel op Psalm 8. Hij is voor korte tijd onder de engelen gesteld, opdat hij ons zou verlossen uit de dood. He? Of hij heeft zichzelf ontledigd of vernietigd, hij is de mensen gelijk geworden, de gestalte van een slaaf aangenomen. Zie? En is gehoorzaam geworden, vernederd geworden, gehoorzaam tot de dood, ja, de dood des kruises, Filippenzen 2. Maar daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd, dat is het resultaat ervan. En hij is degene voor wie alle knie zich zou buigen. Uiteindelijk, het uiteindelijke resultaat is eervol, het werk als zodanig absoluut niet. En als je het resultaat niet kent, beoordeel je dus het werk van de lossing compleet verkeerd. En daarom wordt de naam des Heren gelasterd. Zie? En anders hebben we nog 2 Korinthe, maar die heb ik al aangehaald. Vers 2 Korinthe 5. Dien die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Smaad hij dragen, is verontreinigd geworden. Maar via die route heeft hij ons verlost. Zie? Zodat het tegelijk in opgesloten zit, de vernedering van de Heer Jezus. Aan de ene kant, hij vernederde zich om te lossen. Aan de andere kant, hij moet het belangrijkste lid, het hoogste lid in rang van de menselijke, dan wel de Israëlitische familie geweest zijn. Anders kon hij niet lossen. En denk er maar meteen over na. Als zijn mensheid een farse was, dat wil zeggen een soort van bedrog, een soort vermomming, dan had hij in werkelijkheid niet het recht om te lossen. Maar omdat hij volkomen mens was, vlees en bloed gelijk geworden, ons in alles gelijk geworden, en hoe dat maar heten mag, vlees en bloed heeft aangenomen, gestaltenis van een mens, van een dienstknecht heeft aangenomen. Kortom, omdat hij mens was en uit de juiste familie, namelijk uit de familie geslacht van David, maar David was al de erfgenaam van Adam, via de lijn van eerstgeboren in de Bijbel zelf. Daarom, als hoofd van de menselijke familie officieel, daarom noemde hij zich de zoon des mensen, letterlijk Ben Adam, als het Hebreeuws zou geweest zijn. Dat wil zeggen, de erfgenaam, de zoon van Adam, en dus de mens met de hoogste rechten en plichten trouwens ook. En hij maakte van het recht gebruik door als zoon des mensen te komen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En om dus de zoon des mensen kwam om zijn ziel te stellen tot losprijs, rantsoen voor, nou ja, voor velen in de zin van voor allen. Maar het heeft weinig zin als die alle die losprijs niet aanvaarden. Dat wil zeggen, als ze zich niet willen laten verlossen. Want dat kan natuurlijk ook, hè. Het kan de losser komen en zeggen, kom die slaaf, dat is familie van me, kom ik vrijkopen, hier is het bedrag. Maar de slaaf kan wel zeggen, maar dat wil ik helemaal niet. En dat is de situatie van de merendeel van de mensheid, helaas. Goed, daar moeten we het dringend bij laten, want de klok is onverbiddelijk. En broeder Klaas Boersma ook.